Ik moet hem er even bij halen voor vandaag. Ik werd deze week gevraagd om even in te vallen. En ik mag spreken over een onderwerp wat me best na aan het hart gaat. Vooral als ervaringsdeskundige. De uitingen van de Heilige Geest. Als je leest in Handelingen 1 vers 8, het moment of eigenlijk dat Jezus naar de hemel gaat en dan zegt hij tegen zijn discipelen, ga bidden en wacht. En dan zegt hij, wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria tot aan de uiteinden van de aarde. En vandaag wil ik spreken over die kracht van de Heilige Geest. Er is zoveel te zeggen over de Heilige Geest. Ik bedoel, daar kan je preken lang van vullen. Dus ik heb echt moeten selecteren en dat viel helemaal niet mee. Dus ik heb me eigenlijk gericht op de wat meer opvallende uitingen van de Heilige Geest. Allereerst wil ik je gewoon ook nog even zeggen, het gaat om God de Heilige Geest. God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. En het zijn dingen die de Heilige Geest in ons doet. Maar hij is absoluut goddelijk. En wat hij doet, hij wijst altijd op Jezus. Deze kracht is niet alleen maar een op zich staand iets. Het wijst altijd naar Jezus. Dat is uiteindelijk de bedoeling daarvan. De Heilige Geest zoekt geen eer voor zichzelf. Hij wijst naar Jezus. Weet je, misschien hoor je dingen in dit verhaal waarvan je denkt, dat weet ik allemaal al, dat heb ik allemaal ervaren. Doe dan je ogen dicht en dank de Heilige Geest gewoon voor wat hij in jouw leven heeft gedaan. Op het moment dat de Heilige Geest dan daadwerkelijk in de Bijbel wordt uitgestort in Handelingen 2, vanaf vers 1 staat, en toen de Pinksterdag aanbrak, waren ze allemaal bij elkaar. Plotseling kwam er uit de hemel een geluid alsof er een hevige wind opstak. Dus luister ook naar de dingen die allemaal met kracht te maken hebben. Een hevige wind. Het vulde het hele huis waar ze zaten. En toen zagen ze iets dat leek op als tongen van vuur. En dat verdeelde ze zich en daalde op ieder van hen neer. En ze werden allemaal vervuld met de Heilige Geest. En begonnen te spreken in vreemde talen. Zoals de Geest hun ingaf. Nu verbleven er in Jeruzalem vrome Joden uit alle delen van de wereld. En bij het horen van dat geluid waren de mensen te hoop gelopen en ze raakten geheel in verwarring. Want iedereen hoorde hen in zijn eigen taal spreken. Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden, dat zijn toch allemaal Galileërs die daar spreken? Hoe kan het dan dat we ze allemaal horen in onze moedertaal? En toen kwam Petrus. Petrus, weet je wel, die Jezus had verraden. Die staat ineens op, samen met de andere apostelen, en begint te spreken. Hij zegt heel luid, Joden en u allen die hier in Jeruzalem woont, dit wil ik u zeggen. En dan begint hij uit te leggen wat er gebeurd is. Nou, er zijn een aantal dingen die me daar in deze tekst opvallen. Allereerst die hevige wind, die tongen van vuur, spreken in vreemde talen. Mensen die te hoop lopen, die geheel in verwarring raken, die buiten zichzelf van verbazing zijn. En iemand die Jezus verloochent, die ineens durft te spreken voor een massa mensen. Ik wil een klein onderscheid maken in de uitingen van de Heilige Geest. Je hebt uitingen die bedoeld zijn voor de toeschouwer, zoals in dit verhaal eigenlijk. Maar ook en uitingen die meer bedoeld zijn voor de persoon die ze ontvangt. Ik wil beginnen met die voor de toeschouwer. Ik ben daar eigenlijk heel kort over. In 1 Korinthe 12 staat, aan ieder wordt de openbaring van de geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander. En dan wordt er een hele lijst genoemd van alle gaven die God geeft. En dan staat er al deze dingen echter, werkt één en dezelfde geest die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals hij wil. Nou, dan heb ik een paar dingen opgeschreven en alsjeblieft begrijp, deze lijst is bij lange na niet compleet. Maar gewoon vanwege de tijd. Allereerst de woorden van kennis. Nou, ik weet niet of jullie Sean Bowles kennen. Dat is iemand die, een profeet, die gebruikt heel veel woorden van kennis. En dan in een volle zaal noemt hij ineens een naam. Of een plaats waar iemand vandaan komt. En begint eigenlijk zo gegevens over die persoon te vertellen die hij van de Heilige Geest ontvangt, die hij voorheen niet kon weten. Wat dat met je doet, is een bewustwording van, hey, God kent mij. Tuurlijk weet je allemaal, ja, God kent mij en God houdt van me. Maar als er zoiets gebeurt, dan ineens dringt het door, God kent mij. Hij kent mij persoonlijk. En hij bekommert zich om mij. Dat geeft een enorme openbaring van Gods liefde voor degene die dat woord van kennis ontvangt. Een andere uiting of gave, en ik gebruik hier gave en uitingen een beetje door elkaar heen. Maar een andere gave en uiting is genezing. Op lichamelijk terrein, op emotioneel en geestelijk terrein. En dat is zo mooi. Door de kracht van de Heilige Geest kunnen we naar iemand toe gaan die ziek is en zeggen, wees genezen in de naam van Jezus. We hoeven geen eindeloos gebed te bidden, want het is de Heilige Geest die door ons heen werkt. Ik vond het zo mooi toen we op de parabeurs een gebedstand hadden, dat mensen zeiden van, we zien letterlijk een kracht door jullie heen stromen. Het is niet alsof wij de kracht zelf moeten bewerken, maar het is de kracht door ons heen die genezing brengt. De Heilige Geest. Dan wonderen. En ik denk dat Torsten hier in deze gemeente ook een beetje mee bezig is. Het uitgroeien van benen, bijvoorbeeld. Dat is iets wat natuurlijkerwijze niet zou kunnen. Wanneer iemand een verschil in beenlengte heeft en je zegt tegen het ene been, groei uit in de naam van Jezus. En je ziet langzaam dat been beginnen te groeien. Een ander die daar denk ik heel erg mee bezig is Randy Clark. Voor degenen die van hem gehoord hebben. Waar metalen delen die in het lichaam zijn, waar mensen gebroken of bot hebben, enkel, pols, wat weet ik het. En dat metaal letterlijk begint te smelten. Gewoon wonderen van God. Door de Heilige Geest. Er is nog een andere manier van wonderen, is ook wonderen in de natuur. Elia, de profeet, die zegt op een gegeven moment, het gaat een aantal jaar niet regenen. En onmiddellijk regent het 3 jaar lang niet meer. Ik weet niet of je dat nou per se moet doen, maar het is wel een wonder die ingegeven wordt door de Heilige Geest. Opwekking van doden. Nog zo'n uiting van de Heilige Geest. En ook vandaag de dag, ik bedoel, we kennen natuurlijk de verhalen van Jezus die doden deed opstaan uit de dood. Maar ook vandaag de dag zijn er nog mensen die getuigen van doden die weer tot leven komen. Ik denk aan Heidi Baker en haar team. Ik denk aan Reinhard Bonke. Van Reinhard Bonke is ook, voor degenen van jullie die dat nog niet gezien hebben, zoek het eens op volgens mij YouTube of internet, nou ja, in ieder geval Google. Is een voorganger die op een gegeven moment al 3 dagen lang dood is. En hij wordt bij Reinhard Bonke gebracht. En Reinhard Bonke is gewoon aan zijn ding aan doen. En hij wordt als het ware in de kelder neergelegd. En je ziet heel langzaam maar zeker die man tot leven komen. Heel bizar. Ook wel een beetje eng eigenlijk. Maar gewoon een wonder wat ook medisch vastgesteld is. Je hoort op een gegeven moment de arts die verklaard heeft dat hij dood is 3 dagen daarvoor. Die zegt van, deze man leeft nu weer. Absoluut een aanmoediging om te zien. Profetie, een andere uiting van de Heilige Geest, bedoeld voor anderen. Het is het spreken of handelen namens God en zijn boodschap brengen op een manier die door hemzelf is geïnspireerd. Het gaat over het spreken over de toekomst of tevoorschijn roepen wat er nog niet is. Nou, over profetie zullen we het beslist nog meer hebben, ook in de gemeente. Dus ik ga daar niet verder op in. En tenslotte tongentaal. Hier in dit gedeelte wat ik net las in Handelingen 2, dan lees je dat die 120 man die daar in die ruimte zaten, die gevuld worden met de Heilige Geest, uitgaan en in andere talen gaan spreken. Waardoor dat iedereen die daar aanwezig is, ze kan verstaan. En ook dat gebeurt nog steeds. Je hoort het ook nog wel op het zendingsveld. Dat iemand in een gebied komt waar de taal totaal onbekend is. En in tongen begint te spreken en de mensen kunnen hem verstaan. Dit zijn uitingen die de Gods Heilige Geest geeft, bedoeld voor een ander. Maar zoals ik zei, wil ik eigenlijk me vandaag vooral richten op uitingen van kracht die betrekking hebben op de persoon die ze ontvangen. En ik wil je allebei allereerst een disclaimer geven. En dat is dat uitingen van de geest helemaal niets zeggen over hoe geestelijk iemand is. En ik denk dat dat echt belangrijk is. Weet je, soms dan zien we bepaalde uitingen en dan denken we van, oh, dat moet ik ook hebben, of ik heb dat allemaal niet, er is vast iets mis met mij. Daar gaat het niet over. Het gaat niet over hoe geestelijk iemand is. Het zegt helemaal niets. Het zegt alleen maar dat de Heilige Geest met kracht aan het werken is in die persoon. En de vrucht daarvan, die moet nog blijken. Soms zijn mensen ook bang dat, ja, is dit wel van God? Kan dat wel? Maar weet je, Satan is slechts een imitator. Die doet dingen alleen maar na. Hij kan niks zelf bedenken. Ook wij zelf zijn in staat om dingen na te doen. Dus je kan misschien een bepaalde uiting zien en denken, dat wil ik ook. En het gewoon nadoen. Dat kan. Er is niks mis mee. Als het van de Heilige Geest is, dan mag je ook vrucht verwachten. En wat is die vrucht dan? En daar mag je mensen altijd op bevragen. Hou je meer van Jezus? Hou je meer van jezelf? En hou je meer van anderen? Dat zou altijd de vrucht moeten zijn van deze uitingen van kracht van de Heilige Geest. Wat ik wil doen is, ik wil een aantal dingen benoemen. Ik wil kijken van waarom geeft God die uitingen. Kijken van wat ervaar je dan, wat gebeurt er met je. En kun je er wat aan doen of kun je er misschien ook iets tegen doen. Weet je, soms als we al deze dingen zien, dan denk je misschien van, joh, doe toch normaal, doe al gek genoeg. Helaas is dat geen uitspraak van de Heilige Geest. Die heeft dat niet bedacht. Dat is een cultureel bepaald ding van Nederland. Niet van de Heilige Geest. Ik heb geprobeerd op te zoeken in de Bijbel. Het woord normaal komt er niet in voor. Of je er wat aan kan doen of niet. Het heeft niks te maken met doe is normaal. Het is iets wat de Heilige Geest wil doen in een persoon. En soms moet je het gewoon laten gebeuren. En tenslotte de vraag, krijgt iedereen dit? Goed, ik kom weer terug bij tongentaal. In verschillende vertalingen wordt het verschillend genoemd. Tongentaal is een beetje de ouderwetse taal. Het woord gebruik ik nog steeds, sorry. Vreemde talen wordt het soms mee vertaald. En klanktaal. Met die laatste heb ik niet zoveel, maar dat zal. Waarvoor is het bedoeld? Allereerst tot opbouw van jezelf. Dat kun je vinden in 1 Korinthe 14 vers 4. Wie in een andere taal spreekt, bouwt zichzelf op. Dat zegt Paulus daar. Het kan bedoeld zijn voor voorbeden. In Romeinen 8 vers 26 staat, de Heilige Geest komt onze zwakheden te hulp. Want we weten niet wat we bidden zullen zoals het behoort. De Geest zelf pleit echter voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En soms kan zich dat uiten in tongentaal, soms is het daadwerkelijk zuchten, kreunen enzovoort. En weet je, ik zat te denken, zo van, als wij horen op het nieuws dat 20 miljoen mensen sterven aan of een hongersnood dreigen te ondergaan. Wat moet je bidden? Hoe kan je daarvoor bidden? Dan kan je toch niet bedenken hoe je daarvoor moet bidden. De Heilige Geest in ons, die wil dat doen met onuitsprekelijke verzuchtingen. Je hoeft niet te weten wat je zegt. En dat is voor ons heel lastig. We willen zo graag de controle hebben. Ja, maar ik moet toch weten wat ik bid. Ik moet toch weten waarvoor ik bid. Ik moet toch weten wat ik aan het doen ben. Ik moet toch mijn verstand gebruiken. Tongentaal is nou precies dat niet. Tongentaal schakelt als het ware jouw denken even uit. In de tongentaal zelf. Je kan ondertussen nog van alles allerlei andere dingen doen. Maar de tongentaal zelf is even buiten jouw denken. Het is jouw geest die communiceert met de geest van God. 1 Korinthe 14 vers 2, daar zegt Paulus. Wie namelijk in een andere taal spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God. Want niemand begrijpt het, ook de bidder zelf niet. Maar in zijn geest spreekt hij geheimenissen. Weet je, en je mag God best vragen, Heer, wat zeg ik? Toen ik voor het eerst in tongentaal begon te spreken, ik had vroeger nog geleerd dat tongentaal ook door voodoo gebruikt wordt. En ik wilde me daar verre van houden. Ik had er ook een slechte ervaring mee. Dus ik wilde daar niet aan. En op een gegeven moment toen had ik echt het gevoel dat God me een geweldig cadeau gaf. En ik wist dat het tongentaal was, maar ik durfde het eigenlijk niet. Dus zei ik, Heer, ik wil het alleen maar als ik kan zeggen, Jezus is Heer. En hij heeft me toen echt heel bijzonder gewoon een stuk vertaling gegeven. Waardoor ik wist van, oké, ik weet niet wat ik zeg, maar ik weet dat ik zeg, Jezus is Heer. En dat heeft mij enorm geholpen. Dat mag je best vragen. Je mag God best om een stuk uitleg vragen. En als we het, ja, als je het op een gegeven moment, je gaat ineens opstaan hier in de gemeente en je begint een declaratie in tongentaal uit te spreken, dan is het zeker de bedoeling dat we vragen om uitleg. Maar dat gebeurt hier nog niet zo vaak. Misschien komt dat nog, maar nog niet zo heel vaak. Wat ervaar je op het moment dat je in tongentaal spreekt? Nou, doordat je verstand er niet bij betrokken is, ook je emoties zijn daar meestal niet zo erg bij betrokken. Het kan wel eens gebeuren dat je dat wel voelt, zeker als het een voorbeden situatie is. Maar anders ben je gewoon aan het bidden, ben je ondertussen gewoon andere dingen aan het doen. In je denken of wat dan ook. Je emoties zijn er niet echt, worden er niet echt door geraakt. Het is echt tussen jouw geest en Gods geest. En wat kun je er dan aan doen? Weet je, het is niet zo dat het een soort brei is die zo uit je mond komt vallen. Het is jouw mond. En jij moet je mond open doen en jij moet beginnen te spreken. Toen ik voor het eerst in tongen begon te spreken, ik was er dus, wat ik al zei, echt heel bang voor. En ik had zoiets, ja, hoe begin je nou toch? Geen idee. En ik dacht, weet je wat, ik heb wel eens mensen horen zeggen Yeshua, de Hebreeuwse naam van Jezus. Laat ik daar nou eens mee beginnen. En ik deed dat en ik merkte toen dat mijn taal ineens, dat er steeds meer kwam, steeds meer woorden. Ik weet dat soms wordt gezegd van, doe mij maar na. Of we gaan met z'n allen in tongen bidden en doe maar mee. Het is ook een beetje van hoe je persoonlijk in elkaar zit. Maar nog steeds, het is jouw mond en jij moet gaan spreken. Is het voor iedereen? Dat vind ik een lastige. Er zijn gelovigen die echt zeggen van, de tongentaal is het bewijs van de vervulling met de Heilige Geest. Dus ben je vervuld met de Heilige Geest, dan moet je in tongen bidden. Ik weet het niet. Ik was al jaren vervuld met de Heilige Geest, maar ik had nooit met in tongen gesproken. Ik wil daar gewoon voorzichtig mee zijn. Ik weet wel dat wanneer je in tongen spreekt, het wel het bewijs is dat je gevuld bent met de Heilige Geest. Het is ja, misschien maar een nuance. Een andere uiting van de Heilige Geest die we hier ook nog wel eens zien, is dat mensen soms spontaan op de grond vallen. We noemen dat ook wel rusten in de geest. Er staat in de Bijbel niet heel veel over, maar er zijn wel situaties waar je ziet dat mensen voor, als ze God ontmoeten of een engel ontmoeten, op de grond vallen, met hun gezicht op de grond. Er staat één gebeurtenis in 2 Kronieken 5. Daar wordt de tempel, die wordt ingewijd, de tempel van Salomo. En op het moment dat de levieten beginnen met muziek maken, God te aanbidden, te zingen, dan staat er dat er een wolk de tempel binnenkwam. Het huis van de Heer werd gevuld met een wolk. En de priesters konden vanwege die wolk niet blijven staan om te dienen. Want de heerlijkheid van de Heer had het huis vervuld. Nou, de priesters moesten staan om hun dienst te kunnen doen. Het feit dat ze dat dus niet meer konden, betekende dat ze in ieder geval niet meer in staat waren om hun werk te doen. Er staat niet wat ze deden, wat er gebeurde, of ze op de grond, of ze gingen zitten of wat dan ook. Maar er staat dat ze in ieder geval niet konden blijven staan vanwege de heerlijkheid van God. Dat is wat er vaak gebeurt als je valt in de geest. Je hebt geen controle meer. En God krijgt de ruimte om een diep werk van binnen te doen. Voor mij, toen mij dat de eerste keer gebeurde, ik had mijn leven enorm onder controle. Ik was eigenlijk mijn leven lang al depressief geweest. En niemand had dat kunnen vaststellen, omdat ik zo een stuk controle over mezelf had. Dat het gewoon niet vast te stellen was. Toen ik op de grond viel, merkte ik ineens van, ik lig hier, er staan mensen naar me te kijken, mensen over me te praten. En ik kan er niks aan doen. Ik lig hier maar. En het leerde me om gewoon een stuk controle gewoon over te geven aan God. Wat ervaar je als je daar dan ligt? Nou, dat kan je natuurlijk niet voor iedereen zeggen en ook niet voor elke situatie. Het is ook altijd weer anders. Maar wat je vaak ervaart is een stuk rust. Je bent je nog steeds bewust van je omgeving. Dus als er mensen naast je staan, over je staan te praten of over je heen lopen, dan ben je dat wel bewust. Dus wees daar ook als toeschouwers voorzichtig mee. Loop niet zomaar over iemand heen. Zeker niet in de buurt van het gezicht. Want je bent je nog bewust, al is het een soort onvloerste bewustzijn. Want God is met je bezig. Ik weet, toen het mij de eerste keer gebeurde, ik heb dat sindsdien nooit meer gehad. Maar volgens mij was het gewoon op een betonnen vloer. Dus ik lag ergens op een betonnen vloer. Maar wat ik voelde, en ik kan je dat verder niet toelichten, maar was alsof de vloer zich gevormd had naar mij. Dus ik lag heerlijk zacht op die betonnen vloer. Je kan dus best bovennatuurlijke dingen ervaren terwijl je dan zo ligt. Vaak heb je ook geen benul van tijd. Je bent je ook niet bewust van dorst of honger. Dat is niet altijd zo, maar dat kan dus wel. Soms voelt het ook helemaal niet lekker hoor, als je ligt. Maar dit zijn wel dingen die je best wel vaak kan ervaren. Kun je er wat aan doen? Je kunt het tegenhouden als je wilt. Soms gebeurt het dat mensen zo enthousiast aan het bidden zijn dat je het idee hebt van, oh help, ik moet meebewegen. Dat hoef je niet te laten gebeuren. Soms ben je gewoon bang. En door een stap terug te zetten, is de kans groot dat je blijft staan. Totdat de Heilige Geest het overneemt en je op een gegeven moment gewoon omgooit. Dan wordt het lastiger om het tegen te houden. Maar vaak kan je het best tegenhouden als je wilt. De vraag is of je dat wilt. De vraag is of je niet op een gegeven moment gewoon moet zeggen, hier, ik geef me gewoon over aan u en doet u maar wat u wilt. In de Bijbel is ook een voorbeeld van mensen die het echt niet tegen konden houden. En dat is in Gethsemane. Nadat Jezus gebeden heeft, gaat hij op weg met zijn discipelen eigenlijk naar Judas. En wie Judas allemaal meegenomen heeft. En Judas die kwam met een afdeling Romeinse soldaten. Sterke mannen, neem ik aan. En mensen van de tempelwacht. Ook niet watjes, denk ik. Die geleverd waren door de opperpriesters en fariseeën. Ze waren uitgerust met fakkels, lantaarns en wapens. En Jezus, die alles wist wat hem te wachten stond, kwam naar voren en zei, wie zoeken jullie? Jezus van Nazareth, antwoordde ze. Ik ben het, zei hij. En bij Jezus' woorden, ik ben het, deinsden ze terug en vielen op de grond. Dat staat in Johannes 18. Kun je je voorstellen? Ik weet niet hoeveel militairen daar stonden. Maar op het moment dat Jezus zegt, ik ben het, deinsden ze achteruit en vallen op de grond. Ik denk niet dat ze daar veel aan konden doen op dat moment. Als het je overkomt, is eigenlijk een aanrader om te blijven liggen zo lang als je kan. Ik bedoel, het kan niet altijd, soms moet je gewoon naar huis of wat dan ook. Hè. Wij moeten op een gegeven moment dicht. Maar geef de Heilige Geest de ruimte om te doen wat hij wil doen. Daar gaat het om. Rust in hem. Hij wil iets doen in je. Ontvang het gewoon. Is het voor iedereen? Ik weet het niet. Ik weet van John Arnott in Toronto, in de gemeente waar in 1994 een enorme opwekking van God plaatsvond. John Arnott vertelt, iedereen lag op de grond en ik stond nog. Dan ga je volgens mij een beetje aan jezelf twijfelen. Is er iets mis met mij? Of houdt God niet meer van mij of zo? Maar wat hij dan uitlegt is, wat hij gaat doen is, nou ja, dan ga ik dat maar gewoon naast liggen. Ik bedoel, ik hoef niet per se ook te vallen. Ik kan ook gewoon gaan liggen en gewoon de dingen van God ontvangen. Want daar gaat het uiteindelijk om. Het gaat er niet om dat ik zo op de grond moet liggen of moet vallen. Ik kan ook gewoon zelf iets doen. Een andere uiting van de Heilige Geest die voor onszelf is huilen. Maar dan onbedaarlijk. Niet te troosten als het ware. Enorm huilen. Dat heeft vaak te maken met een stuk berouw. Jezelf zien in de heiligheid en de heerlijkheid van God. Maar het kan ook met voorbeden te maken hebben. Dat betekent voor mensen die in de pastorale dienst staan, dat ze echt heel voorzichtig moeten zijn. Want iemand die voorbeden aan het doen is en zo aan het huilen is, heeft op dat moment geen behoefte aan een pastoraal gesprek. Maar heeft behoefte gewoon om met God alleen te zijn en dat huilen maar gewoon toe te staan. Wat je bij voorbeden merkt, is dat wanneer dat huilen zo komt, dan op het moment dat het gebed afgelopen is, is het af, is het weg. Heb je niks meer, is er niks aan de hand. Als het met berouw te maken heeft en dergelijke, dan is het misschien wel goed om met iemand te praten achteraf. Maar soms moet je God ook gewoon zijn ding laten doen. Kun je er wat aan doen? Nou ja, je maakt jezelf meestal niet aan het huilen. En als het één keer zover is, is het moeilijk tegen te houden en helemaal moeilijk om te stoppen. Laat het gewoon gebeuren. God wil gewoon iets doen. Een andere uiting. Weet je, huilen, dat snappen we nog wel. Ik weet dat ik dat een keer heel erg had. Ik werkte op een bijbelschool. En God die sprak op een gegeven moment tegen me. En ik moest ontzettend huilen. En achteraf kwamen er allemaal mensen naar me toe. Oh joh, gaat het wel met je? En moeten we voor je bidden? En heb je hulp nodig? Maar het was echt iets wat God aan mij aan het doen was. En ik moest me ergens van bekeren. Maar dat snappen we nog wel. Maar als mensen ineens heel hard gaan lachen, dat vinden we wel een beetje vreemd in de kerk. En nou zijn we het hier een klein beetje gewend. Maar eigenlijk vinden we het vaak toch nog steeds wel een beetje vreemd. Zeker als mensen maar door blijven gaan lachen. En dat je eigenlijk eromheen staat en denkt van, ik zie het niet. Dat is soms best lastig. Romeinen 14, vers 17 zegt, het koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken, maar uit gerechtigheid en vrede en blijdschap van de Heilige Geest. En in Psalm 68, vers 4, maar de rechtvaardigen verblijden zich. Zij springen op van vreugde naar God, voor Gods aangezicht en zijn van blijdschap vrolijk. Weet je, in mijn traditie is het een beetje zo van, ja, je bent blij in de Heer in je hart. Het zit allemaal lekker binnen. Vooral niet laten zien. Gewoon, ik ben blij. In de Heer. Glorie, halleluja. Amen. Maar als de Heilige Geest het overneemt, kan het er wel eens wat anders uitzien. Wat doet lachen met je? Ik ben op internet gaan kijken van, wat doet lachen met je? En ik kwam uit bij Willem Wever. Ik dacht, dat snap ik nog. Er staat, als je heel erg moet lachen, scheiden in je hersenen endorfine uit. Een pijnstillende stof waar je je lekker van gaat voelen. Lachen vermindert stress, depressie, bezorgdheid en slapeloosheid. Door eens goed slap te lachen, lijken grote problemen vaak een stuk kleiner. Lachen stimuleert het immuunsysteem van het lichaam. Dus als je vaak lacht, word je minder snel ziek. Lachen zet veel spieren in beweging. In je gezicht alleen al 15 spieren. Ook spieren in je buik en middenrif spannen aan als je lacht. Andere spieren ontspannen zich juist als je lacht. En lachen bevordert de bloedsomloop en verlaagt de bloeddruk. Dus. Voor mij was dat letterlijk zo. Ik vertelde al, ik ben eigenlijk mijn leven lang heel erg depressief geweest. Totdat de Heilige Geest me ging aanraken. En ik heb 2,5 uur bescheurd van het lachen. Al die tijd denkend, ja, maar ik ben depressief, dat kan helemaal niet. Na die 2,5 uur wist ik gewoon, ik ben genezen. God had me gewoon totaal genezen van de depressie. Wat ervaar je? Onbedwingbare blijdschap. En je hebt geen benul waarom je nou eigenlijk zo moet lachen. Maar alles is grappig. Ik bedoel, dat is het gewoon. Kun je er wat aan doen? Ja, je kunt het stoppen. In 1 Korinthe 14, vers 32 zegt Paulus, en wie profeteert, heeft macht over zijn geest. Ik zou hier weer van willen maken, en wie lacht, heeft macht over zijn geest. Je kan het stoppen. Maar ook hier is de vraag, wil je dat? Weet je, soms zeggen mensen tegen je, of laten mensen aan je merken van, nou, dit is eigenlijk niet zo gewenst. Het is niet zo helemaal gewenst gedrag. Soms is dat ook, soms kan het ook echt verstorend werken, dat is ook zo. Maar laten we voorzichtig zijn met de Heilige Geest als het ware stoppen als het niet nodig is. Toen ik in Toronto was, ik vond dat wel heel apart. Ik heb dit lachen heel lang nog heel veel gedaan. En in Toronto, daar werkelijk, ik heb uren op de grond gelegen, lachend, gierend. En wat ze daar deden, ze begonnen alle depressieve mensen te vragen om bij mij te komen liggen. Omdat het besmettelijk is. Lachen is besmettelijk. Ik bedoel, kijk maar, als mensen aan het lachen zijn, je gaat spontaan toch meedoen. En weet je, is het voor iedereen? Er zijn situaties waar je op een gegeven moment in een grote zaal, dan begint het ergens en dan gaat het zo, spreidt het zich zo gewoon over de hele zaal. Maar je hebt ook situaties waar er 2 of 3 mensen aan het lachen zijn en iedereen verder denkt van, oké, wat moet ik hiermee? Maar wat let je om er gewoon naast te gaan zitten en mee te doen? Alleen al omdat het zo gezond is. Hey, ik bedoel, laat je niet zo snel beledigen of ongemakkelijk voelen, maar doe gewoon mee. Een volgende, dronkenschap in de geest. Die heeft heel nauw daarmee betrokken. Want als je flink lang lacht, dan ben je vanzelf dronken. In Handelingen, als de uitstorting van de Heilige Geest is, dan denken mensen ook van, nou, al die lui die doen zo raar, die zijn vast dronken in de geest. Nou, dat denk je niet per se als iemand een andere taal spreekt. Ik bedoel, wij spreken allemaal wel eens andere talen als we naar Duitsland gaan of waar dan ook. Dan denken mensen meestal niet dat we dronken zijn, toch? Dus moet er iets anders geweest zijn, waardoor ze er op zijn minst dronken uitzagen. En ik denk dat je het hier ook wel eens ziet, sommige mensen een beetje glazig voor zich uitkijken, zo'n beetje ogen op 6:30. Een beetje daas. Wat ervaar je? Je maakt je nergens druk meer om. En je geniet met volle teugen van de goedheid van God. En een enorm voordeel, je hebt geen kater de volgende dag. Kun je er wat aan doen? Ach, ik weet niet of je dat wil. Je bent overmand door Gods liefde. En laat het gewoon gebeuren. Geniet ervan. Een andere krachtige uiting van God is het schudden en beven. Als je Daniel bijvoorbeeld, die heeft dat er een enorme verschijning voor hem staat. Hij zit een man gekleed in linnen, zijn heupen omgord met fijn goud, zijn lichaam als de kooi, zijn gezicht als het uiterlijk van de bliksem, zijn ogen als vuurfakkels, zijn armen, zijn voeten als de glans van gepolijst koper en het geluid van zijn woorden als het geluid van een menigte. En dan staat er, hij viel en hij beefde. En dan wordt hij op een gegeven moment gezegd van, nou kom op, ga staan. En dan staat er, ik stond en beefde. Kun je er wat aan doen? Denk het niet. Dat is niet iets wat je tegen kan houden. Je bent totaal overmand door Gods kracht. Een aardig voorbeeld is, stop je vingers in het stopcontact, allebei. En kijk wat er gebeurt. Door de kracht van God kan het zijn dat je lichaam ooit wat gaat reageren. Beven en schudden hoort daarbij. Of het voor iedereen geldt, hangt van de situatie af. Maar ik heb nog niet gezien dat een hele zaal aan het schudden en beven was. Maar het kan misschien. Soms, en dat heb je misschien mij wel eens zien doen, het oncontroleerbaar bewegen van armen, handen en hoofd. Wat moet je daar nou over zeggen? Ik weet dat soms als ik met mijn handen begin te bewegen, dan weet ik, God heeft me in een visioen een keer laten zien dat ik een zwaard heb gekregen. Dus ik weet dat ik als het ware of zwaarde oefeningen aan het doen ben of in de geestelijke wereld daar iets mee aan het doen ben. Maar over het algemeen is een groot vraagteken. Volgens mij is het vooral bedoeld, zeker als mijn hoofd zo heen en weer gaat, om de engelen gewoon een dag van hun leven te geven. Die staan er volgens mij aan elke kant flink te schudden. Ik heb geen idee waarvoor het dient. Je bent je wel bewust dat je het niet zelf doet. En wat mij opvalt, is dat achteraf heb ik nauwelijks spierpijn. Terwijl je dingen doet die niet normaal zijn. Kun je er wat aan doen? Mijn ervaring, in het begin overkwam het me. En daarna was de vraag, wil ik de Heilige Geest toestemming geven om dit te doen? En ik heb ja gezegd. En het hoeft niet altijd, en dat gebeurt ook niet altijd. Maar als het wel gebeurt, laat ik het wel gebeuren. Want ik wil de Heilige Geest gewoon die ruimte geven. Omdat ik weet dat er in de geestelijke wereld iets gebeurt als dat bij mij ook gebeurt. Dan, transes en visioenen. In Joël 2, vers 28 wordt over gesproken dat jonge mensen visioenen zullen krijgen. En ik denk dat naarmate de tijd vordert, we steeds meer zullen zien dat mensen visioenen krijgen. God wil je van meer van zichzelf en van zijn plannen bekendmaken door visioenen. En wat zijn visioenen? Visioenen zijn dat je klaar wakker bent en ineens in een andere wereld stapt. Of bent. Het is anders dan een droom. Een droom, dan slaap je. En in die zin lijkt het er wel een beetje op. Maar de visioen is, je bent klaar wakker. Je hebt geen bewustzijn meer van je omgeving. Soms ook niet meer van je lichaam. En je stapt als het ware een andere wereld binnen. Kun je er wat aan doen? Nee. Je kunt het niet oproepen. Je kunt niet, ik bedoel, tuurlijk kan je kan alles namaken, maar als het van de Heilige Geest is, dit overkomt je als het ware. Dit kan je niet zelf maken. En is het voor iedereen, wat ik al zei, ik denk dat in de toekomst steeds meer mensen dit zullen gaan ervaren. Ik heb nog een ander genoemd, reizen in de geest. Dat is iets waar ik mezelf naar uitstrek, nog niet heb meegemaakt. Ik weet dat een aantal anderen dat ook doen. Sorry, dat kon ik niet verstaan. Ik weet niet wat het was, maar... Weet je, in de Bijbel zijn meerdere voorbeelden van mensen die dat meemaakten. Elia, Ezechiël, Filippus en Paulus. En Elia, die had het zodanig vaak, dat er op een gegeven moment dan meldt hij zich bij de koning en bij een dienstknecht en zegt van, nou, meld me maar aan bij de koning. En dan zegt die dienstknecht, ja, hoe weet ik nou zeker dat jij niet straks weer verdwenen bent? Want kennelijk had Elia er gewoon een gewoonte van gemaakt om gewoon... En weg was die weer. Ik denk dat... Ja, waarvoor is dit? Weet je, wij willen altijd weten van waarvoor is iets. Soms weet je het gewoon niet. Ik denk wel dat de Heilige Geest gewoon een persoon iets wil laten zien. Wat je op een andere manier dan kennelijk niet te zien krijgt. Ik weet dat soms... Het gebeurt vandaag. Ik weet van mensen bij wie het ook met enige regelmaat voorkomt. En dat ze in een ander land ineens zijn. En daar iemand mogen helpen in een hele moeilijke situatie. Waar ze anders niet zomaar heen kunnen. Verder is het gewoon totaal aan de Heilige Geest wat hij ermee wil. Wat ervaar je? Je weet niet of je nou droomt of dat het werkelijkheid is. Paulus die zegt daarover. Van ik weet niet of ik nou in het vlees was of in de geest. Je komt op plaatsen die je niet kent. En je vaart dingen fysiek en of geestelijk. En ook hier weer, kun je er wat aan doen? Ik denk het niet. Als je het over Ezechiël leest, nou dan denk ik echt, heer, dat lijkt me nou helemaal niks. Die wordt bij zijn haar opgepakt en die wordt gewoon plop in een andere stad neergezet. Spreekt mij niet zo aan, die methode. Maar... Weet je, dit zijn soms misschien best bizarre dingen. Als je in de Bijbel zoekt, kun je nog heel wat meer bizarre dingen tegenkomen. Waarvan ik mij afvraag, als iemand met deze dingen in Berea binnen zou komen, in hoeverre zouden we geloven dat het van de Heilige Geest is? Ik noem er eens een paar. Hosea, trouw met een prostituee. En dan ga ik je daardoor heen dingen leren. Ik weet niet als hier iemand komt die zegt van, nou, ik heb van God gehoord dat ik met een prostituee moet trouwen. Hoeveel mensen er zullen zeggen, nou, dat lijkt me een goed plan. Ja, nee, dat is zo van God, dat geloof ik zo. Ik denk dat we waarschijnlijk een pastoraal team erop afsturen. Een andere, tegen Ezechiël. Je vrouw zal sterven, maar je mag niet over haar rouwen en je mag ook niet over haar huilen in publiek. Ook dat is een eigenaardige actie van de Heilige Geest, toch? Er zijn soms dingen waarvan je denkt van, nou hier, die hoef ik niet. Tegen Jesaja. Jesaja, trek al je kleding uit, je schoenen uit en loop 3 jaar lang naakt rond. Stel je voor dat hier iemand binnenkomt en zegt, ja, ik moest van God alles uittrekken en ik moet 3 jaar lang naakt rondlopen. Ik denk dat we dat niet echt heel erg serieus zouden nemen. Misschien zouden we iemand in een hele genadige bui zeggen, joh, doe dat vooral thuis. Maar toch echt niet in het openbaar. En dan nog een keer Ezechiël. Deze vind ik ook zo bizar. Ga 390 dagen op je linkerzij liggen. En ik zorg ervoor dat je ook niet kan omdraaien. en bak je brood op menselijke ontlasting. Ik bedoel, over bizar gesproken. Nou, dat was in een tijd, dat hoeft gelukkig niet meer. Dus weet je, de dingen die wij mogen doen, dan denk je, nou ja, dat valt eigenlijk nog wel mee. Het ziet er wat bizar uit, maar dat is gelukkig niet zo erg. Weet je, uiteindelijk, en even die bizarre dingen opzij, maar waar het uiteindelijk over gaat, is wil je je gewoon overgeven aan de Heilige Geest? En mag Hij doen in je leven wat Hij wil doen? Mag Hij je... al deze dingen, uiteindelijk zijn ze bedoeld, wat ik zei, om je te richten op Jezus, om je meer liefde voor Jezus te geven. En daardoorheen ook de wereld te bereiken. We hoeven de wereld niet te bereiken door te vallen. Maar wat er in ons gebeurt en wat er in ons verandert, kan er wel toe leiden dat we de wereld kunnen bereiken. Uiteindelijk heeft het doel dat we veranderen naar meer, dat we steeds meer op Jezus gaan lijken. En ik wil je die uitdaging gewoon meegeven. Wil je de Heilige Geest gewoon de ruimte geven om te doen wat Hij wil doen? Weet je, we kunnen er niet zonder de Heilige Geest. We kunnen van alles. Maar uiteindelijk kunnen we onszelf niet veranderen. En uiteindelijk kunnen we ook de wereld niet bereiken zonder de Heilige Geest. Want Hij is daarvoor gegeven. En laten we Hem vertrouwen. God is te vertrouwen. Het beeld alleen misschien van de Heilige Geest is een vriendelijke, aardige gentleman. Er moet misschien wat bijgesteld worden. Maar tegelijkertijd doet de Heilige Geest over het algemeen niets zonder dat jij daar toestemming voor geeft. De vraag is, hoe hongerig ben je naar Hem? Hoe hongerig ben je om meer op Jezus te lijken? En die vraag wil ik gewoon bij je neerleggen. En misschien is het goed om daar gewoon even tijd in. Misschien dat de muziek kan gaan spelen. Dat we gewoon daar gewoon tijd voor nemen om bij stil te staan en God te zoeken. De Heilige Geest te vragen. Misschien denk je wel van, Heilige Geest, al die dingen, dat doet me er helemaal niet toe. Maar ik wil gewoon meer van U. En ga me er niet om of ik wel val of niet val. Het gaat me er niet om of ik wel of niet lach. Het gaat me er niet om of ik weet ik wat doe. Het gaat me om U, het gaat me om Jezus Christus. Maar zeg dat opnieuw tegen Hem. Zeg dat misschien voor de eerste keer tegen Hem. Weet je, en misschien dat je hier vandaag ook zit en denkt van, ja, maar ik ken Jezus eigenlijk helemaal niet. En ik weet eigenlijk helemaal niet waar het over gaat, maar ik zou eigenlijk best wel willen. Zeg dat tegen God. Zeg, God, hier ben ik en ik snap er misschien niks van, maar ik wil U leren kennen. Dat is gewoon... Heilige Geest, ik wil U gewoon uitnodigen op dit moment. Om te spreken in ons hart. Heilige Geest, ik weet, het gaat niet over al die uitingen. Uiteindelijk gaat het om U. Uiteindelijk gaat het om Jezus. Maar Heilige Geest, ik wil U de ruimte geven. U bent zo kostbaar en U bent zo lief. Kom, Heilige Geest, en doe uw ding. Doe wat U wilt doen. U bent te vertrouwen. Dat hebben we gezongen. Your faithfulness. Uw trouw, Heer. Uw trouw is eindeloos. En Heer, dat is alles wat we nodig hebben. Kom, Heilige Geest. Kom. En misschien als je straks denkt van, nou, ik wil hier eigenlijk gewoon... Ik wil gebed, ik wil meer van, ik wil de Heilige Geest ontvangen, ik wil Jezus ontmoeten. Ik wil meer van de Heilige Geest. Dan kan je ook naar voren komen. Er zijn er mensen die voor je willen bidden. Weet je, we kunnen niet onze Heilige Geest met jou delen. We kunnen wel zeggen, ontvang de Heilige Geest namens de Vader. De belofte van de Vader, zoals Jezus gezegd heeft, de trooster zal komen. Hij is de trooster. Dus je mag gewoon vragen. Je mag vragen ook naar deze dingen. Je mag best vragen. Het is helemaal geen probleem als je zegt, Heer, ik verlang hiernaar. Niet om de uitingen aan zich, maar gewoon om datgene wat U wilt doen. Daardoorheen. Je mag vragen.